En ter introductie van ons onderwerp wil ik u graag eerst meenemen naar Efeze, hoofdstuk 4. Efeze, hoofdstuk 4. Efeze 4, vanaf vers 1, waar wij lezen: Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. En ik lees verder in vers 11. En dezelfde heeft gegeven tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover. Waar de apostel over spreekt in dit schriftgedeelte zal u niet ontgaan zijn. Hij spreekt hier over de gemeente. En hij gebruikt daarvoor een bekend Bijbels beeld. Als het tenminste een, voor zover het een beeld is. Het beeld van de gemeente als lichaam van Christus. Een lichaam dat self-supporting is. Ik weet er nooit een goed Nederlands uitdrukking voor eigenlijk. Self-developing, hoe heet zoiets in het Nederlands, waar Celeste het zichzelf ontwikkelend vooruit. Lichaam, in elk geval, dat is waar het hier over gaat. Een lichaam dat niet afhankelijk is van wat uitwendig wordt toegebracht, maar het is afhankelijk van wat inwendig aanwezig is. En op grond daarvan wast het op of groeit het op en wordt de eenheid van dat lichaam ook steeds verder ontwikkeld en bevorderd. Ik zei al, het is wellicht een beeld. Ik vind het geen punt. Ik had er nooit een discussie over. Is de gedachte dat het lichaam van Christus, dat de gemeente het lichaam van Christus is, is dat een type, is dat een beeld, een metafoor, een parabel of weet zo'n ding? Of is het realiteit? En daarna zeg ik, nou, dat hangt er maar vanaf wat we onder het woord lichaam verstaan. Ik heb het ooit wel eens nagezocht in Van Dales grootwoordenboek. En daaruit is mij gebleken dat het geen beeldspraak is, maar gewoon letterlijke beschrijving van wat een lichaam feitelijk is. Alleen wij denken meestal alleen maar aan een menselijk lichaam. Desnoods het lichaam van een dier, maar in het algemeen het lichaam van de mens en hoe dat functioneert. Maar de gedachte is dat alles wat lichaam heet, ook in het Nederlands, zou op dezelfde wijze functioneren. Een lichaam bestaat uit verschillende onderdelen die samen één lichaam vormen, zo zet de Bijbel dat ook uiteen. Het lichaam is bovendien georganiseerd in de enige echte betekenis van de term. Namelijk, het is van organen voorzien. En die organen, stuk voor stuk, hebben een verschillende functie in het algemeen, maar ze dragen bij aan de opbouw van het geheel. En zo functioneert de gemeente. Als het al een beeld is, dan moet ik u zeggen, nou ja, dan hebben wij natuurlijk nog een paar beelden van de gemeente in de Bijbel. Maar dit is het beeld, want ik gebruik die term dan maar zonder dat ik meteen type bedoel, hè. Maar dit is het beeld, het plaatje om zo te zeggen, dat ons het meest wordt voorgehouden in de schrift. We hebben een paar andere uitdrukkingen die de gemeente beschrijven. We hebben bijvoorbeeld de beschrijving in Johannes 10 van de herder en de schapen. Waarbij de herder uiteraard Christus is. De schapen is de gemeente, dat wil zeggen de rest van de gemeente. Want ja, de herder komt overeen met het hoofd en de schapen met het lichaam. Maar het hoofd maakt deel uit van het lichaam. En zo maakt de herder ook deel uit van de kudde. Het belangrijkste lid van de kudde. Hij gaat vooraan en daarom heet hij hoofd. Want dat is ongeveer de betekenis, althans een van de betekenissen van het begrip hoofd. De eerste, degene die voorop loopt, de leidsman, maar eventueel ook gewoon de herder. Het is een beeld dat uiteengezet wordt in Johannes 10, uitgebreid. U kent dat schriftgedeelte, mag ik aannemen, ik ga er nu vandaag toch verder niet op in, ik noem het alleen maar even. Maar daarna moet ik erop wijzen dat een heel wat andere schriftgedeelte gesproken wordt over de herder en de kudde. En dit schriftgedeelte in Efeze 4 namelijk is er één van, want wij komen daar ook herders tegen in vers 11, waaruit blijkt dat ook hier de gemeente beschouwd wordt als één kudde. Het is de beschrijving van het lichaam als zodanig, er komen termen in voor die wel degelijk de gemeente beschouwen als één kudde, geleid door één herder en waarschijnlijk ook wat onderherders, om zo te zeggen. En dat mag ik zo zeggen, omdat de Heer Jezus zelf bij gelegenheid genoemd wordt de opperste of de overste herder. En als er een overste herder is, dan moeten er dus nog meer herders zijn. Maar in elk geval, het beeld dat ons voorgehouden wordt, is niet anders dan het beeld van het lichaam. Het is namelijk het hoofd van het lichaam dat alle activiteiten van het lichaam coördineert en bestuurt. Wij zouden dus ook het hoofd behouden, staat er bij gelegenheid. Dat wil zeggen, als leden van de gemeente zijn wij in de eerste plaats niet verbonden met elkaar, maar in de eerste plaats met het hoofd en via het hoofd met elkaar. Zie? Zo is dat in het menselijk lichaam ook, maar zo is het ook in dit lichaam en zo is het in alles wat lichaam genoemd wordt overigens. Maar we hebben het daar later nog wel over. Als het gaat om die herder en de kudde, moet ik u zeggen dat de gelovigen dus vergeleken worden met schapen. Dat is niet omdat ze zo dom zijn. Dat is niet omdat ze zo levendig uit hun ogen kijken. Of zo leuk lachen. Schaapachtig, jawel. Dat is ook niet omdat ze nooit protesteren of zo. Maar ze worden schapen genoemd. En daarna wordt in de Bijbel gezegd wat daaronder verstaan wordt. De schapen zijn degene die de stem van de herder kennen en die volgen. En zij doen dat van nature. Dat hebben ze niet geleerd, dat doen ze instinctmatig. Lees u het maar eens na in Johannes 10, zoals gezegd, ik doe het vandaag niet. Maar dat is het hele idee, de Heer zegt, mijn schapen kennen mij. Ze kennen mijn stem en zij volgen mij en ik ken hem. Ik ken mijn schapen bij namen enzovoorts. En we hebben zelfs de bekende gelijkenis in de Bijbel waaruit blijkt dat de herder inderdaad voor zijn schapen zorgt. En mocht er met een schaap bij gelegenheid wat misgaan, dan is hij degene die het beest weer terecht brengt, terughaalt, of hoe dat maar heten mag. En dat is inderdaad onze troost en onze bemoediging. Wij hebben een herder, een heer zeggen we meestal, maar dat is hetzelfde woord van oorsprong. Herder, heer. We hebben een heer, een herder die voor ons zorgt, die naar ons omziet enzovoorts. En als wij te goede trouw zijn, wel, zoals er staat, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen enzovoorts. Hij zorgt voor ons. En op dezelfde wijze is dat het geval in het lichaam. Er mag dan bij gelegenheid wat spanning, wat strijd zijn in het lichaam. Dat is er namelijk altijd in een lichaam, moet ik u zeggen. Er zijn altijd spanningen, want het is niet allemaal hetzelfde. Er zijn verschillen, maar samen is het toch één. En zolang het gecoördineerd, geleid, bestuurd wordt door het hoofd, is er niks mis. Zie, en wij zouden ons daaraan toevertrouwen aan dat hoofd, zoals wij de herder volgen. Voor degene die nou zegt, maar het beeld van de herder en de schapen is toch een beeld van de Messias en Israël, zeg ik, ja, maar dat is niet wat anders. Dat is niet wat anders. Tot op heden niet in elk geval. En daar gaat het maar om. Het blijft hetzelfde beeld. Ik heb tot mijn verrassing laatst gelezen dat een van de grote mannen van de bedelingen leert, dat was Louis Perry Chafer, die zegt weliswaar aan de ene kant, nou ja, de evangeliën zijn gesproken tot Israël en zijn judaïstisch en joods van karakter. Begrijp me goed, ik ben het daar niet mee eens, maar hij zei, dat is een standaard opvatting zo, hij zegt, er zijn uitzonderingen, dat is Johannes 13 tot en met 17. Vond ik toch wel leuk. En daarna breid ik het maar iets uit, want als er ergens in de evangelie over de gemeente gesproken wordt, is het in de eerste plaats inderdaad daar, maar in het algemeen in het Johannes-evangelie. En schriftgedeelten en beelden die op Israël van toepassing zijn, worden daar wel degelijk toegepast op de gemeente. Daar is een goede reden voor. Daar ga ik toch ook verder vandaag niet op in, dus kan ik het net zo goed in één keer zeggen. Daar ga ik verder niet op in, maar de gemeente is nou eenmaal het eerste deel van Israël. De gemeente bestaat uit oudsten van Israël. Kijk, dit is toch ons onderwerp voor vandaag. Wat is de gemeente nou eigenlijk? Zonder het onderwerp nou uitgebreid te willen bespreken, waar het om gaat vandaag, heb ik gepubliceerd, namelijk het gaat mij om de mannelijkheid van de gemeente. Daar is niet alles mee gezegd, ik kom daar straks wel op terug. Maar het gaat om, wat is de gemeente eigenlijk? Welke functie, welke plaats, welke positie neemt de gemeente in? Nou, niet zozeer in de wereld, want daar gaat het niet om. Welke plaats neemt de gemeente in het plan Gods? In Gods gedachte en daarna dus in het woord Gods. Wel nu, een van de beelden die in de Bijbel gebruikt wordt voor de gemeente is die van de raad van oudsten in Israël, zoals die in de tijd werd ingesteld in de dagen van Mozes en zijn schoonvader, Jethro. Dat weet u toch, hè? Jethro zei tot Mozes, jongen, dat is veel te moeilijk voor je om dat alleen te doen, zeker met zo'n soort volk. Hè? U weet waarom Mozes met het volk door de woestijn ging, hè? Dat weet u toch, hè? Omdat hij met het spulletje niet over straat durfde. Maar goed, kennen jullie die niet? Onthoud hem goed. In elk geval, Jethro zei, voor één man is dat te veel. Je moet een beetje delegeren. Je moet een soort bestuurlijk lichaam, dat zei hij niet, maar dat zeg ik nu, een lichaam instellen, want zo'n ding heet een lichaam namelijk. Een bestuurslichaam heet zoiets, zeker. In de Bijbel heet zoiets de raad van oudsten. Je moet oudsten uit Israël nemen, dat wil zeggen die er al waren, oudsten. En je moet ze bij elkaar zetten in één organisatie, in één lichaam. Dat is ongeveer het idee. Zo ontstond de raad van oudsten. En met die raad van oudsten ging Mozes ook die berg op, weet u nog? Om de stenen tafelen te halen enzovoorts. Nou goed, in elk geval die oudsten werden genomen uit het volk. Zij behoren tot het volk, tot Israël. Aan de andere kant behoorden zij in de eerste plaats tot Mozes. Maar die behoorde ook tot Israël. Heb je die nog? Naar beneden gezien hoorden ze bij Israël, maar ze werden erboven geplaatst. Ze waren eruit afkomstig, werden erboven aangesteld. Maar naar boven gezien hoorden ze bij Mozes. Hadden ze deel aan de heerlijkheid van Mozes, voor zover hij dan heerlijkheid had. Maar het is natuurlijk met opzet dat ik dit soort termen noem. Ze waren bij Mozes betrokken en verantwoordelijk voor de gang van zaken in Israël. En die hele raad van oudsten, die wij later op kunstmatige wijze tegenkomen, overigens als het Sanhedrin, maar laat die maar zitten. Maar die hele raad van oudsten is gewoon een type van de gemeente. Lees het maar eens na, waar staat het in Numeri, geloof ik. Als ik me goed herinner. En u weet ook nog dat er twee bij waren, die kwamen niet opdagen, weet u nog, toen die raad van oudsten bij elkaar moest komen. Toen werden de klachten ingediend bij Mozes, zeggen die twee daar, Die zijn hier niet bij, maar ze lopen wel te profiteren, net als wij. Toen zei Mozes, ach, deden ze dat allemaal maar. En hij liet het erbij. Want u weet hoe het is, hè? Als deze gemeente compleet is en definitief wordt samengeroepen om een hemelse positie in te nemen, blijken er nog twee te zijn. Die zijn er dan even niet bij, maar ze lopen wel te profiteren onder het volk. Ik heb het over de twee getuigen. Nou goed, als u het niet begrijpt, geeft niks. We kunnen altijd nog naar de kindersamenkomst. Als u het niet begrijpt, geeft niks. Maar voor sommigen is het misschien verhelderend. Hè? Om even de parallel te trekken tussen die raad van oudsten en de instelling daarvan. En wat wij in de loop der tijd geleerd hebben over de gemeente. En min of meer het vervolg daarop. Maar goed, daar gaat het nou vandaag verder niet over. Maar het is maar het idee dat wij deel uitmaken van Israël. Dat kan moeilijk anders, want wij zijn eerst geborenen boven Israël. En dus maken we deel uit van Israël. Maar naar de andere kant en naar boven toe gerekend, wij maken deel uit van dat lichaam, het bestuurlijke lichaam, die raad van eerstgeborenen, die gemeente van eerstelingen, die rechtstreeks verbonden is met Christus zelf, de profeet als Mozes. En die is toch een Israëliet? Er zijn heerschappij en heerlijkheid die in de toekomst zal openbaren over Israël en de volkeren, heeft hij toch, omdat hij die Israëliet is. En als wij aan hem deel hebben, zijn wij toch Israël? En zo wordt het ook genoemd in de Bijbel, zwart op wit. We zouden ons dat vooral realiseren. En dat betekent automatisch dat wat op Israël van toepassing is, is wel degelijk van toepassing op de gemeente. Al moet ik erbij zeggen dat dat soms is op een nog hoger niveau. Omdat het niet gaat om Israël in het algemeen, maar om die eerstelingen, dat gelovig overblijfsel uit onze dagen, de eerstgeborenen uit Israël. Zie? Nou goed. En vandaar dus ook herder en schapen. Neemt niet weg dat naar de toekomst gezien, misschien ook in het heden, maar ik wil daar vandaag geen punt van maken, maar dat naar de toekomst gezien er inderdaad sprake zal zijn van die grote kudde, namelijk Israël in het algemeen. Maar aan het hoofd van die kudde gaat één herder en daarna nog enige herders. En die nog enige herders, dat zijn wij. Want we hebben deel aan het herderschap van Christus. Zie? En als de kudde zou bestaan uit alle volkeren, dat wil zeggen uit alle gelovigen uit de volkeren, die straks de 1000 jaren ingaan en op aarde zullen leven in het koninkrijk van de koningen Messias van Israël overigens, dan geldt het verhaal nog een keer. Want dan zullen al die gelovigen op aarde, ongeacht waar ze vandaan komen, ongeacht hun etnische achtergrond, genetische eigenschappen vooral, zij zijn die kudde, ze zullen geleid worden door één opperste herder en daarna nog zowat herders. En dat is Israël. Hebben die nog? Ik vertel het nou een keer wat anders, dat anders, hè. Meestal doe ik het wat simpel en zeg, neem ik 1 Korinthe 11 en dan zeg ik, God is 1 Korinthe 11, het eerste deel. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. En daarna vul ik aan en zeg, de gemeente is het hoofd van Israël en Israël is het hoofd van de volken. Dan heb je de complete hiërarchie. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente, maar dat is inclusief Christus, is het hoofd van Israël. En Israël, inclusief de gemeente en Christus, is weer het hoofd van de volkeren. In de toekomst, de piramide. Met die top, weet u wel. Of zonder die top, net zo je wilt, ja. Maar in ieder geval met die top, eigenlijk. Dat is de hiërarchie. En boven de onderste laag is het allemaal Israël. Namelijk de stammen Israëls, daarna de eerstelingen van Israël, namelijk de gemeente, daarna de Messias zelf, de koning van Israël. Alleen wij zijn eerstelingen en hebben dus ook inderdaad die hoge positie. Deel aan de positie van Christus. En begrijp je me goed? Enerzijds zeggen wij, we hebben een positie onder Christus, want Christus is het hoofd van de gemeente. Maar terwijl we het zeggen, zeggen we ook, maar wij maken deel uit van datzelfde lichaam waarvan Christus ook deel uitmaakt. Jezus van Nazareth, de opgewekte, God die wij kennen onder de naam Jehovah en onder de titel Christus en hoe het allemaal maar heten mag. Niettemin, deze Jezus is die eersteling van de nieuwe schepping, is daar het hoofd van. En wij als gemeente van eerstgeborenen en eerstelingen hebben tot op heden aan hem deel gekregen en zijn met hem verbonden. In één lichaam. Inderdaad. En hebben dus deel aan zijn positie. En dus in zijn eerstgeboorterecht. En laat ik maar meteen roepen dan, anders kom ik er misschien niet eens aan toe. Wij hebben deel aan zijn mannelijkheid. Jawel. Nou goed. Ga ik maar even verder. Nog een paar van die beelden. Hè? De herder en de schapen. We hebben in Johannes 15. U weet wel, Johannes 13 tot en met 17 zei ik er net, hè. De redenvoering van de Heer Jezus in de opperzaal tot zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd. Maar onderdeel daarvan is Johannes 15. Wij vinden weliswaar niet de instelling van het avondmaal daar in het Johannes-evangelie. Maar we vinden wel de wijnstok. Waarvan de Heer zei, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. En die in mij blijft draagt veel vrucht. Gij in mij en ik in u en dat soort dingen meer. En waar hij over spreekt, is uiteraard over gemeentelijke waarheid. Begrijp je me goed? Het zijn twee dingen, de wijnstok en de ranken. Maar in de praktijk is het gewoon één ding, namelijk de wijnstok, inclusief de ranken. Als de ranken niet apart vermeld worden, dan betekent de wijnstok, het woord wijnstok betekent de wijnstok, de stam, inclusief de takken uiteraard. Die begrijp u toch, hè? Het is één geheel. Het is één organisch geheel. Eén lichaam. En de gedachte is dat het leven van de wijnstok, of van de stam zo u wilt, maar het leven van de wijnstok ook is in de ranken. En wat de rank zou doen, nou wat zou een rank doen? Nou, eigenlijk niks dus. Gewoon blijven. Daar komt het op neer. En daarna doet de wijnstok zijn werk in de ranken. Omdat het gaat om een organisch geheel. Een zichzelf ontwikkelend geheel. Zie? De wijnstok en de ranken. Een beeld trouwens ontleend aan het Oude Testament en daar toegepast op Israël. Wel degelijk. Maar niettemin dus toegepast op de gemeente. Dat is Johannes 15 bijvoorbeeld. We hebben ook het beeld van de gemeente als een bouwwerk. Als u het mij vraagt, twee keer, al kom je dat gewoonlijk in de commentaren niet tegen, maar twee keer. Namelijk het bouwwerk, gebouwd van levende stenen, maar daarna het bouwwerk in relatie tot die ene steen. Maar die ene steen is bij gelegenheid, nou ja, die ene steen is Christus natuurlijk. Maar die ene steen is bij gelegenheid het fundament waarop gebouwd wordt. Maar bij andere gelegenheid is het heus een andere steen, en toch is het Christus, namelijk niet het fundament, maar de hoeksteen. Men heeft die twee tot identiek verklaard, helaas. U weet wat ik er altijd van zeg, hè? Ik weet niet of u ooit dat verhaal gehoord hebt over de hoeksteen als een van de hoeken van het fundament. Ik heb me als kind meteen al afgevraagd, wie zijn die andere drie hoekstenen dan? Die heb je toch, hè? En daar heb ik nooit een antwoord op gekregen. Tot vandaag niet. Maar ik weet hoe het zit. De hoeksteen is niet een hoeksteen in het fundament. Niet de steen op de grond. Maar de hoeksteen is de uiterste. Namelijk de opperste. De hoogste steen. Daar staat er trouwens bij. Hoofd des hoeks staat er in de Bijbel. En hoofd is nooit beneden. Hoofd is altijd hoog. De top. Dus de top van het bouwwerk, daar heb je dus toch je piramide weer terug. Nou, toch even in Egypte ben. De grondsteen is gewoon dat plateau van Gizeh, om maar eens wat te zeggen. En om het tot fundament te maken, heeft men het geëgaliseerd, bewerkt. Daar ligt die steen, als je het mij vraagt, onbeschoft grote steen. Een hele berg namelijk. Zie? Maar niettemin Einstein. Eén steen van Joodse afkomst, inderdaad. Maar goed, die ene steen, dat is het fundament, die lag daar. Zie, ik leg in Sion een steen die wel vast gefundeerd is. Die ken u toch, hè? Jesaja 28, schrijf hem. Ik zoek hem niet op, maar u schrijft hem op. Jesaja 28, aangehaald in 1 Petrus. Een gefundeerde steen, 1 Petrus 2 was dat. En anders neem ik 1 Korinthe 3, waar gezegd wordt, niemand kan er ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Christus? Dat is het fundament waarop gebouwd wordt. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dat is één plaatje. Het andere plaatje is van een bouwwerk, en er wordt niet over een fundament gesproken, maar er wordt gesproken over waarheen gebouwd wordt, in welke richting. Namelijk, de bedoeling is dat gebouwd wordt zodanig dat de laatste steen gelegd kan worden. De eerste steen is duidelijk. Is Christus, degene die stierf vanuit de dood opstond. Die rots die uit de grond omhoog steekt, is gewoon een beeld van opstanding. Dat heb ik nog eens nagevraagd op een begraafplaats, zeg ik dan altijd. Maar daar wisten ze het niet meer. De opgerichte steen, over heel de wereld, heb ik nagevraagd aan Obelix. De opgerichte steen. Op Paaseiland was hij bij gelegenheid, maar daar gaat het nou niet over. En ook in Egypte kun je dat navragen. De opgerichte steen. De steen die uit de grond omhoog steekt. Een monoliet. Dat wil zeggen één steen. Niet een heleboel tegelijk. Eentje maar. Daarop wordt gebouwd. De rots die niet wankelt. Hoeveel schriftplaatsen wil die hebben? Waar die dingen besproken worden. Genoemd worden in de Bijbel. Zie? Maar het andere is dat het bouwwerk gebouwd wordt vervolgens naar die laatste steen toe. En op die piramide daar in Gizeh heeft hij nooit gezeten als u het mij vraagt. Maar ik vind verder geen punt. Hij zit er niet op gewoon. Het gebouw is als het ware niet klaar. Maar de Egypten wisten meer dan wij gewoonlijk vermoeden. De Egyptenaren wisten meer dan wij gewoonlijk vermoeden. Zij wisten in ieder geval dat de top van het bouwwerk, die in zichzelf ook weer een piramide is, die laatste steen in zichzelf is het complete bouwwerk. Een piramide, het is trouwens ook de top van die obelisken die ze daar vroeger neerzetten. Dat ding heet een benben. Ik kwam het laatst weer tegen. Jaren geleden heb ik er eens over gesproken. Ik kwam het van afgelopen week tegen. Ik kwam er weer een programma voorbij op de televisie. En precies hetzelfde verhaal, hè. Die top heet een benben. Dan weet je toch wat het is? Ben betekent zoon en ben betekent de dubbele zoon en dus de eerstgeborene. En het heeft die vorm, want het idee is dat het licht van de zon dat er opstraalt naar alle vier windrichtingen weerkaatst wordt. Naar de vier hoeken der aarde. Het is gewoon een beeld van Christus, niks moeilijks aan. Zie? Maar het bouwwerk wordt gebouwd in die richting, opdat de steen des hoofds, des hoeks, daar geplaatst zou kunnen worden, daar een gepaste, en ik bedoel wat ik zeg, een gepaste plaats zou kunnen hebben. En daar gaat het over. In Efeze 2 bijvoorbeeld. En in Psalm 118, want daaraan is het ontleend. En je vindt het ook terug in 1 Petrus hoofdstuk 2. Precies dezelfde gedachte. Niet alleen een fundament, maar ook de top van het bouwwerk. Niet alleen de eerste steen, maar ook de laatste steen. Daarna laten we het woord weg en zeggen gewoon, hij is de eerste en de laatste, de alfa, de omega, het begin en het einde. En uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is alle keren precies hetzelfde verhaal. Zie? De gemeente wordt gebouwd op basis van wie Christus is. De gemeente wordt ook gebouwd tot hem en voor zijn naam en naar hem toe. Uiteraard. Dat zijn dus naast elkaar eigenlijk twee verschillende beelden. Meteen daaraan vast moet ik zeggen dat in 1 Petrus 2 gezegd wordt, maar ook in Efeze 2 en bij nader inzien ook in 1 Korinthe 3. Dat zijn die drie schriftplaatsen die met nadruk zeggen dat de gemeente een bouwwerk is. Er zijn er meer, maar ik noem die drie alleen maar. Maar in die drie schriftplaatsen wordt wel degelijk gezegd dat het bouwwerk beschouwd moet worden als één tempel. Niet zomaar een huis, zelfs niet een paleis, maar in de eerste plaats één tempel. U weet wel, 1 Korinthe 3, gebouwd op het fundament het welk is Christus en daarna, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is, en wie de tempel God schendt, zal hij schenden enzovoorts. En dat de Heilige Geest in u woont, of dat Christus in u woont, net hoe het heten mag. Het bouwwerk is een tempel en dat betekent dat het bouwwerk, waar het bouwwerk een uitbeelding is van een volk, namelijk van de gemeente, dat volk dus een priesterlijk volk is, want de tempel is een priesterlijk huis. Is de woonplaats feitelijk van de priesters. De tempel is ook, valt ook onder het beheer van de priesters uiteraard. En zoals de koning een paleis heeft, zo heeft de hoge priester een tempel. Moeilijker is het niet. De gemeente wordt beschouwd als een priesterlijk volk. Heb je ooit gehoord van vrouwelijke priesters trouwens? Het waren niet de dochters van Aaron. Het waren de zonen van Aaron. Dat is de algemene regel. Kan trouwens niet missen, want de priesters waren priesters op grond van dat hen het eerstgeboorterecht was toebedeeld. Lees het maar na, in Exodus al. De zonen van Aaron werden aangesteld tot priesters en daarmee in een positie die van nature toekwam aan de eerstgeborenen. Maar de eerstgeborenen werden gelost. In Zuid-Frankrijk zeg ik altijd, maar laat me zitten. De eerstgeborenen werden gelost, werden uit hun, van hun verantwoordelijkheid ontheven en hun verantwoordelijkheid werd overgedragen aan de priesters. Priesters zijn dus per definitie eerstgeborenen. Kan niet missen, want je kunt het aantonen aan de hand van wat over Christus gezegd wordt. Hij is de eerstgeborene en dus priester. Hoge priester zelfs. Die heb je toch, hè? En dat is het volgende plaatje wat ons wordt voorgehouden over de gemeente. Een volk van priesterlijk, een priesterlijk volk. Begrijp je me goed? Niet naar de ordening van Aaron en dus onder het oude verbond, maar volgens de Hebreeënbrief onder het Nieuwe Verbond en naar de ordening van Melchizedek. Het maakt van deze priesters daarom meteen ook koningen. Een volk van koningen en priesters. Zie? Nee, staat in Openbaring 1 ook. Maar voor degene die zegt dat gaat over Israël, dan moet ik u zeggen, ja, natuurlijk, kan best, kan best. Maar in ieder geval over de gemeente. Hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid. En wie zouden hem die heerlijkheid brengen anders dan de priesters? Juist de priesters in de eerste plaats. Dat is de priesterlijke functie en verantwoordelijkheid van de gelovigen. Maar ook hier weer, die priesters staan niet op zichzelf. Wij als gelovigen in onze priesterlijke bediening staan niet op onszelf, maar in tegendeel, wij zijn afhankelijk van de hoge priester. Zoals we als schapen geleid worden door de overste herder, zoals we als ranken verbonden zijn met de wijnstok, zoals we als levende stenen verbonden zijn met die ene steen, ongeacht of het het fundament is of de uiterste hoeksteen, de top van het bouwwerk. Wij zijn verbonden met die hoge priester. En inderdaad, naar Bijbelse maatstaven, de hoge priester is degene die verantwoordelijk is voor de dienst door en van de priesters. Hij, de hoge priester, maakt hen bekwaam om priesters te zijn. En dat is precies wat in het Nieuwe Testament in het algemeen en in de Hebreeënbrief in het bijzonder wordt uiteengezet, dat wij bekwaam zijn gemaakt om God te dienen, inderdaad in deze priesterlijke functie, op grond van die hoge priester die wij hebben en die ons betaamde, heet het dan in de Statenvertaling, die wij nodig hadden. Dat is onze hoge priester. Zie? Nou goed, en daarna hebben wij nog het beeld van, het plaatje bedoel ik dus eigenlijk van Romeinen hoofdstuk 5 met name, waar de gelovigen beschreven worden als wedergeboren en daarmee als een nieuwe mensheid. Gelovigen behoren tot niet het adamitische mensdom of de adamitische mensheid, maar behoren tot een nieuwe mensheid, een mensheid van een nieuwe schepping waarvan Christus het hoofd is. De laatste Adam en de nieuwe mens heet zoiets. In Nederland zijn die dingen heel erg onbekend, ik weet niet waarom. Blijkt mij altijd dat in de Engelstalige literatuur daar dikwijls over geschreven wordt. Dan kent men die gedachte veel beter. Zoals Adam aan het hoofd staat en stond van de oude mensheid, zo staat Christus aan het hoofd van de nieuwe mensheid. En waar die nieuwe mensheid tot op heden slechts bestaat uit leden van de gemeente, omdat we nog niet verder zijn in de ontwikkeling van het helftplan van God, wordt het beeld dus ten volle in Romeinen 5 toegepast op de gemeente van vandaag. We hebben het leven van Christus ontvangen, zoals we van nature het leven van Adam hadden. En zoals Adam van nature heel de mensheid, namelijk al zijn afstammelingen, vertegenwoordigde, of vertegenwoordigt, net zo u wil, zo vertegenwoordigt Christus heel die nieuwe mensheid. En onze verbinding, onze verzoening met God ligt vast in hem die de Bijbel noemt de laatste Adam, de tweede mens. De eerstgeborene uit de doden. Daarmee is het verhaal weer rond. Het zijn belangrijke Bijbelse waarheden. Voor zover het beeldspraak is, oké, dan is het beeldspraak, maar het leert ons een boel over wie wij zijn en daar gaat het maar om. En daarna hebben we natuurlijk nog die van het hoofd en het lichaam, die we op vele plaatsen tegenkomen, soms expliciet en uitgebreid uiteengezet, soms ook in een enkel vers waar Christus zomaar het hoofd genoemd wordt. En dan moet maar duidelijk zijn waarvan. Maar dit was uitgebreid uiteengezet, ik kom daar nog op terug. En velen zijn geneigd het rijtje te completeren met het idee dat de verhouding tussen de gemeente en Christus ook is die van de bruidegom en de bruid. Maar ik weet niet of u opgeschreven hebt wat ik nu gezegd heb. Ik heb het opgeschreven, zo'n rijtje. De herder en de schapen, de wijnstok en de ranken, het fundament en het bouwwerk, de hoeksteen en het bouwwerk, de hoge priester en de priesters, het hoofd en het lichaam, de laatste Adam en de nieuwe mensheid, dan heb ik er al 7. Maar als je daar nog onderschrijft de bruidegom en de bruid, dan heb je meteen een probleem. Want kenmerkend voor al deze beelden, ik noem het maar weer zo, beelden die ik zojuist genoemd heb, is de gemeenschap, de eenheid van de herder en de schapen, de eenheid van de wijnstok en de ranken, de eenheid van het fundament en het bouwwerk daarop, de eenheid van de hoeksteen en de stenen, samen vormen ze immers één geheel, de eenheid van de hoge priester en de priesters, de eenheid van hoofd en lichaam, de eenheid van de laatste Adam en heel die nieuwe mensheid, ze behoren tot elkaar. Hij die er het hoofd van is, maakt deel uit van waar hij het hoofd van is. De herder maakt deel uit van de kudde. De wijnstok en de ranken vormen één organisch geheel. Het fundament maakt deel uit van het bouwwerk. De uiterste hoeksteen maakt deel uit van het bouwwerk. De hoge priester is één priester. En het hoofd is een lid van het lichaam. En de laatste Adam is een nieuwe mens. Hebben we die nog? Maar de bruidegom is niet de bruid. En de bruidegom heeft ook geen gemeenschap met de bruid. Ik heb het nagevraagd in jaren geleden aan Doornbos. En die dacht dat het niet hoorde. Dit hoef ik toch niet uit te leggen. Hè? Bruidegom en bruid zijn bruidegom en bruid omdat ze nog niet, maar in ieder geval niet, getrouwd zijn. En dus, ze hebben elkaar iets beloofd, ze zijn verloofd, zo heet zoiets ook in de Bijbel, in sommige vertalingen heet dat zo. Er zijn beloften gedaan voor de toekomst, maar de gemeenschap is er nog niet. Was de bedoeling. Nou ja, aan sommigen moet je dat uitgebreid uitleggen, want die begrijpen het verschil niet meer. Hoe jonger, hoe minder men het begrijpt. Maar laat maar zitten. Maar u begrijpt toch dat er geen gemeenschap is tussen bruidegom en bruid. Dat blijkt ook wel uit de opvattingen die men vervolgens heeft, dat wil zeggen aan het beeld ontleent. Ik zeg het altijd wat populair, omdat het zo gemakkelijk is om het zo te zeggen. Overal waar men de bruidegom en de bruid tegenkomt in christelijke literatuur, dikwijls ook in liederen, dus voor u het makkelijkst om na te kijken, wordt de hele gedachte van bruidegom en bruid in verband gebracht met het feit dat de Heer spoedig zal komen om zijn bruid tot zich te nemen. Hetgeen impliceert uiteraard, en wel met grote nadruk, dat hij dat nog niet gedaan heeft. Namelijk, hij heeft zijn bruid nog niet tot zich genomen. Hij heeft ons dus nog niet tot zich genomen, is de gedachte. En dus is de hele idee in de praktijk, ik bedoel echt wat ik zeg, in de praktijk de ontkenning van de gemeenschap die wij als gelovigen individueel, maar ook als gemeente collectief met de Heer hebben. Kijk, als het hoofd nog niet met het lichaam verbonden is, is in ieder geval het lichaam dood. Maar volgens de sergeant was het hoofd dan ook dood. Hebben ze mij uitgelegd. 35 jaar geleden, maar goed. In militaire dienst, ja. Nou ja, je moest soms wat leren. U begrijpt toch waar ik het over heb? Ik bedoel het serieus te zeggen, maar ik bedoel tot u te laten doordringen waar het over gaat. Het is wel een aardig idee dat wij straks de heer zullen ontmoeten die we nog nooit gezien hebben. Met wie wij voortaan altijd zullen zijn, met de woorden uit 1 Thessalonicenzen 4. Het is misschien ook een aardig idee om dat te vergelijken met de bruid die aan de bruidegom wordt voorgesteld of andersom. Je kunt er misschien een bijbeltekst bij vinden. Dat lukt mij ook wel, om er een bijbeltekst bij te vinden. Maar waar het over gaat is of de Bijbel het ook leert. En het antwoord is nee. Komt in de Bijbel niet voor. Dat kan ook niet. Al was het maar vanwege dat rijtje dat ik u zojuist heb voorgehouden. Al deze beelden die ik u genoemd heb spreken over de verbondenheid, de gemeenschap met een mooi Bijbels woord. De gemeenschap tussen de Heer en de zijnen. Daar leven wij uit. Waar is de Heer, per slot dan? Hè? Waar is de Heer? Toch in ons? Dan is het toch gemeenschap? Hij in ons en wij in hem? En bovendien, hij zou toch maaltijd met ons houden? Wanneer? Ik laat u er nou een beetje in tuinen. Want het woord maaltijd is hetzelfde als voor een bruiloft, om de eenvoudige reden dat de maaltijd de uitbeelding is van gemeenschap. Dat weet u toch nog van de laatste keer dat u het avondmaal gevierd hebt? Het is een uitbeelding van gemeenschap, kamers. Vandaar dat je dikwijls leest in gelijkenissen dat er een bruiloft werd aangericht, maar daarna zoek je dikwijls de bruidegom te vergeefs en de bruid zoek je altijd te vergeefs. En de goede reden daarvoor is dat het ook niet ging om een bruiloft, maar gewoon om een gamos, namelijk een maaltijd. Hetgeen men dan vertaalt met bruiloft, nou ja, dat zou kunnen. Maar dan alleen als er op zijn minst een bruid of bruidegom aanwezig is. Maar een bruid ben ik er nog nooit tegengekomen. Die heb je toch, hè? Maar wij zitten toch met hem aan? Wij zijn toch in gemeenschap met hem? Wij zijn toch met hem één plant geworden? En dat maakt het beeld van bruidegom en bruid dus ook volkomen onmogelijk. Daar gaat het om. En waar het me vandaag in het bijzonder om gaat, is om het zelfbeeld dat, nou, dat ga ik het anders vertellen dan, hè. Hoe een mens leeft, een individu, hoe u leeft, hoe ik leef, is in hoge mate afhankelijk van het beeld dat we van onszelf hebben. De verantwoordelijkheden die we dragen of niet dragen, kiezen wij, nemen wij op ons of nemen wij niet op ons, op grond van wie wij denken dat wij zijn. Toch? Dat noemt men een zelfbeeld. Ja. Nou goed. Maar zoiets geldt niet alleen voor de individuele mens, voor u en mij, maar dat geldt net zo goed voor een gemeente collectief. Hoe zien wij als gemeente onszelf? Wat is de gemeente? Het probleem vind ik altijd dat om een of andere reden men geneigd is de gemeente te zien als één vrouw. Nou, niet altijd als een bruid, ook als men dat niet zo bovenop heeft liggen, dan nog gewoonlijk als iets vrouwelijks. Begrijp je me goed? Begrippen als mannelijk en vrouwelijk zijn helaas niet meer algemeen bekend. Je moet ze uitleggen. Ik herinner me nog dat ik het eens een keer uitgelegd had, zwart op wit. Toen was er een bekende broeder in Nederland, wiens naam ik dan me niet zal noemen, die zei, ja, wat Abten Haneveld leert is hetzelfde als yin en yang. Daar had ik toen geloof ik nog nooit van gehoord, overigens. Het zou mij geholpen hebben als het anders geweest was. Dan had ik dat zelf al gezegd, het is hetzelfde als yin en yang. Als mannelijk en vrouwelijk, als twee tegenovergestelde begrippen die elkaar in evenwicht brengen. En die elkaar aanvullen en eigenlijk zonder elkaar ook niet kunnen bestaan. Maar ze zijn niet identiek. Ze staan tegen elkaar over. Nou, ik zocht de uitdrukking in Genesis. De vrouw werd tegenover Adam gesteld. En zo is het altijd gebleven, denk ik altijd. Maar goed, tegen hem over staat er, geloof ik. Hè? Prachtige uitdrukking. Maar goed, niettemin heet dat toch een hulpen. Ja, zuster, is iets om over na te denken, lijkt mij. Maar wat zijn dat voor begrippen? Het is heel eenvoudig uit te leggen. Ik doe dat ook regelmatig. Dat mannelijk en vrouwelijk zijn geen absolute begrippen. Zijn betrekkelijke begrippen. Ik bedoel dit te zeggen. Iets kan zowel vrouwelijk als mannelijk zijn. Als ik zeg het is een relatief of betrekkelijk begrip, wil zeggen dat de betekenis ervan en zelfs de bepalingen van afhankelijk is van de betrekking waar het over gaat. Om het eenvoudig te zeggen, de gemeente in betrekking tot Christus is vrouwelijk. Dat is waar. Maar daar heb je het ongeveer wel mee gehad ook. Want in alle andere betrekkingen in relatie tot heel de rest van de wereld is de gemeente niet vrouwelijk, maar mannelijk. En ik wil het nog wat moeilijker zeggen, in de hoop dat u daarna nog naar me wil luisteren. De Heer Jezus Christus in relatie tot God, de Godheid als zodanig, dan wel de Zoon in relatie tot de Vader is vrouwelijk. Hebben we die? Nee, daarna ga ik hem pas uitleggen. Dat is echt niet zo moeilijk. De idee is namelijk dat het vrouwelijke uitdrukking geeft aan het mannelijke. Het mannelijke is dus het wezenlijke, het innerlijke, het geestelijke, dikwijls dus ook het onzienlijke. Niet altijd, lang niet altijd, maar andersom wel. Het onzienlijke is mannelijk ten opzichte van het zienlijke, dat vrouwelijk is, want het zienlijke geeft uitdrukking aan het onzienlijke. Heel de zichtbare wereld is uitdrukking van een onzienlijke wereld. Zelfs van de onzienlijke God. En dat woord uitdrukking, uitgebreid is het dan trouwens het uitgedrukte beeld, uit Efeze 1 vers 3... Alles wat uitdrukking geeft aan iets dat kennelijk inwendig is en verborgen is. Alles wat uitdrukking geeft aan is, en dat is de definitie dus ook, vrouwelijk. En andersom, alles wat inhoud geeft aan is mannelijk. Met andere woorden, de inhoud is mannelijk, de verpakking is vrouwelijk. Het inwendige is mannelijk, het uitwendige is vrouwelijk. Het onzienlijke is mannelijk, het zienlijke is vrouwelijk. Maar daarna ook, het hogere is mannelijk ten opzichte van het lagere dat vrouwelijk is. Want het vrouwelijke bestaat dankzij het mannelijke. Het vrouwelijke is immers de uitdrukking van het mannelijke. Daarom de schepping bestaat dankzij de schepper die er zich in uitdrukt. Dus is heel de schepping vrouwelijk. Hebben we die nog? Heel de schepping. En al wat er toe behoort. Maar binnen die schepping vind je die functies ook terug. En hoewel de schepping collectief vrouwelijk is, vind je binnen die schepping die tegenstellingen vrouwelijk en mannelijk wel degelijk weer terug. Heb je die nog? Mijn relatie ten opzichte van mijn vrouw wordt geacht mannelijk te zijn. Ik moet er niet te lang over nadenken. Dat zeg ik nog net. Wordt geacht mannelijk te zijn. Maar ten opzichte van de Heer Jezus Christus sta ik vrouwelijk. Ik ben aan hem onderworpen. Het lichaam van de mens geeft uitdrukking aan die mens, maar dat is in de eerste plaats zijn hoofd. Dat is ook gewoonlijk ongeveer alles wat we van elkaar zien. Het hoofd, als het mee zit. Je mag even lachen. Ik heb net uw gedachten op hol gejaagd, dus nu zijn ze weer niet te remmen natuurlijk. Maar zo zit dat, wij pakken ons dik in en alleen ons hoofd steekt eruit. Huh? Maar om dat hoofd gaat het. En de bioloog of hoe heet zo iemand, die zal je dat ook precies vertellen. In het hoofd spelen zich die processen af. Vanuit het hoofd worden het hele lichaam bestuurd, was de bedoeling. En het lichaam staat vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Het is eraan onderdanig, daarom heette dat ook onderdanen. Niet alleen de benen, maar ook de armen, ja. Ze zijn ondergeschikt aan het hoofd. En het lichaam staat vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Het is eraan onderdanig, daarom heette dat ook onderdanen. Niet alleen de benen, maar ook de armen, ja. Ze zijn ondergeschikt aan het hoofd. Precies. Dan lopen we rechtop, zo hoort dat. Het lichaam vrouwelijk ten opzichte van het hoofd, enzovoorts. Neemt niet weg, dat, ik heb het er straks nog even gecheckt, mijn lichaam is een mannelijk lichaam. Maar, nee, u wordt geacht die dingen nu te begrijpen. Het is een mannelijk lichaam, alleen het lichaam staat vrouwelijk ten opzichte van het hoofd van dat lichaam. Het is relatief. Hangt er van de betrekking af. In ieder geval, mijn vrouw vindt dat ik een mannelijk lichaam heb, en daar gaat het maar om. Zie? Nou goed, dus dan gauw naar een ander beeld overschakelen. Anders begint die Freud weer van stal te halen, en dat schiet ook niet echt op. Maar neem nou bijvoorbeeld Israël. Israël wordt in de Bijbel voorgesteld als de man. Nou ja, in, roep eens wat, Exodus 4... waar de Heer zegt, Israël is mijn zoon. En ik roep mijn zoon uit Egypte, dat is in de eerste plaats Israël. Het wordt ook van toepassing gebracht op de Heer Jezus, en op de gemeente trouwens ook, maar daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar in de eerste plaats Israël is mijn zoon. Mijn eerstgeborene wordt het later ook genoemd. De eerstgeborene uit de volkeren. Want al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Behalve als het vrouwelijk is, want dan hoeft de Heer het niet. Die eerstgeborene per definitie is mannelijk. Al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, is mijn. Israël is mannelijk. Israël zou bovendien een koninklijk volk zijn. Dat wil zeggen de troon krijgen over de overige volken der aarde. En na die Israëlitische of Mosaïsche wetgeving zou de vrouw niet de troon hebben. Er komen wel koninginnen in de Bijbel voor, maar dat komt omdat hun man koning was. Ze kunnen wel de troon erven in de zin van, ze kunnen een rol spelen in het erfrecht, dat wil zeggen een troon erven, maar zelf zouden ze nooit op de troon kunnen zitten. Ik bedoel dat uiteraard ook gewoon overdrachtelijk. Het zou hun man of hun zoon worden, maar zij zelf niet. En als Israël een koninklijk volk is, is het een man. Israël. Geen probleem. Maar daarnaast vinden we Israël beschreven wel degelijk als de vrouw. En maar daarmee niet zozeer in een koninklijke positie. Nou ja, hooguit als de vrouw van de koning. Dat zou nog net kunnen. Maar de koning is dan Jehovah. En Jehovah is getrouwd met Israël onder de wet. Wordt uitgebreid in de Bijbel besproken. Zie je? En daarna wordt Israël zelfs uitgemaakt niet alleen voor vrouw, maar meer in het bijzonder zelfs voor hoer. Want er ging nogal wat mis. Die kennen u toch ook? En ook wordt er beloofd, inderdaad in het Oude Testament aan Israël, ik zal u mij tot bruid werven. Ik geloof dat het Hosea 1 is waar het zo staat, in de Statenvertaling, maar het is terecht, dat is wat zou gebeuren. Waarbij dus domweg gezegd wordt wie die bruid is waarover de oud-testamentische profeten spraken. Israël namelijk. Israël ineens als vrouw. En de gedachte is een heel simpele. Waar Israël beschreven wordt als man, wordt het beschreven in de koninklijke positie. Als het eerstgeboren volk dat heerschappij zou hebben over de overige volken der aarde. Zodanig dat het Messiaanse Rijk een Israëlitisch wereldrijk zou zijn. Een koninklijk volk. Een volk van koningen, mannen dus, en priesters. Een mannelijk volk dus. Maar als de relatie tussen de Heer en Israël, dat wil zeggen de relatie tussen Israël en de Heer, beschreven wordt. Wel, binnen die relatie is Jehovah dan wel de Heer Jezus Christus uiteindelijk. Is hij de man en is Israël zijn vrouw. Eventueel afhankelijk van de tijd waarover het gaat, de bruid, degene die vrouw zou worden. Maar niettemin, dat wordt Israël als vrouwelijk beschreven. Naar de Heer toe, maar naar de wereld toe is Israël niet de vrouw, maar de man. Heb je die? Echt niet zo moeilijk. En zo zit het ook met de gemeente. Precies zo namelijk. De gemeente in relatie tot de wereld. En niet meteen roepen, die relatie is er niet. Als je dat zo hard roept, betekent dat die er dus wel is. Hè? Er is een relatie tussen ons en de wereld. Maar de relatie tussen de gemeente en de wereld. In die relatie is de gemeente de man. Nou ja, ik zal het woord man weer inslikken. Is de gemeente mannelijk? In sommige talen heb je dan ineens een heel ander woord. Daar ben ik altijd wel een beetje jaloers op. Hè? Dan wordt het niet meteen met het begrip man en vrouw geassocieerd. Maar het is wat het is hoor, toch. Maar goed, de gemeente staat mannelijk ten opzichte van de wereld die vrouwelijk is. Wij zijn geroepen als eerstgeborenen, geroepen tot zoonstelling en hoe dat allemaal maar heten mag. Wij zijn één plant geworden met Christus in de gelijkmaking zijn. Dood, zijn begrafenis en zijn opstanding, Romeinen 6, enzovoorts. We hebben deel aan die man. En wij lazen er straks in Efeze 4 dat de gemeente zou opgroeien tot één volkomen man. Nou ja, en in Efeze 1, maar dat heeft broeder Boesma helemaal aan het begin al gelezen, in Efeze 1 staat dat wij gezegend zijn met elke zegening in Christus, en dus zijn wij tevoren verordineerd tot zoonstelling, want dat staat er letterlijk in vers 5, aanstelling tot zoon, tot erfgenaam en dus tot koning. En dit zijn woorden die weliswaar in de eerste Korinthebrief niet voorkomen. De Korinthebrieven überhaupt niet. Maar daar staat dan toch. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? De engelen zullen oordelen? Enzovoorts. Zodat die Korintiërs geacht werden deze waarheid toch wel degelijk te kennen. Een mannelijke gemeente. Namelijk in relatie tot de wereld. Te vrezen valt, maar ik moet langzamerhand alweer stoppen helaas. Maar te vrezen valt dat de relatie tussen de gemeente, of zal ik zeggen te vrezen valt dat onze persoonlijke relatie met de Heer dermate onder druk staat en dermate twijfelachtig is, dat automatisch wij onszelf zien als het vrouwtje, als de vrouw, zelfs nog als de bruid. Nou ja, we hebben die gemeenschap nog niet, maar het komt een keer goed, want hij komt ons halen. Daar wordt aan de deur geklopt. En daar komt hij dan, de bruidegom. U weet wel. En dan ziet men dan eruit als compensatie voor het gemis aan de beleving van die gemeenschap die er toch echt zou moeten zijn. En daarna ook als excuus. Zo van, nou ja, die gemeenschap hoeft er ook niet te zijn. Die komt er pas als hij ons komt halen. Als de bruidegom komt. En dan heb je een mooie excuus om in de praktijk van je leven je van de Heer niks aan te trekken. Behalve dan dat je natuurlijk op de bel let. Maar begrijp je wat ik bedoel? Nee, dan zie je uit naar de opname van de gemeente. De wederkomst van Christus. Het komt straks allemaal goed. En dan zie je automatisch dus jezelf in een gebrekkige onderdanige positie. En die nog niet helemaal klopt. En je hoopt dat het nog een keer goed komt. En ik bedoel hoop in de positieve zin. Namelijk, je weet het zeker, het komt ooit een keer goed. En dat blijft dus de strijd die er tussen man en vrouw zo dikwijls is. Maar ik wil toch wel wat positiever zeggen. Het blijft het verlangen dat er zou zijn, geacht wordt te zijn, tussen de bruid en de bruidegom. Een mooi plaatje, maar helaas de ontkenning van hoe het werkelijk zou moeten zijn. En daar zit het probleem. Het plaatje is mooi, maar het is niet bijbels. En aan de andere kant, denk ik, maar ik weet dat zulke dingen altijd heel arrogant klinken, dus ik zeg het altijd heel voorzichtig dan toch. Maar aan de andere kant denk ik dat waar onze verbinding, onze relatie met de heer helemaal niet ter discussie staat. Ik bedoel, daar waar dat gewoon levenspraktijk is en een vanzelfsprekendheid, daar waar wij leven uit geloof en in afhankelijkheid van de Heer, daar waar wij vanzelfsprekend, zelfs zonder erbij na te denken, of erover hoeven nadenken, de stem van de herder volgen, daar waar we in hem zijn als een vanzelfsprekendheid, daar waar die relatie niet ter discussie staat, zal ik maar zeggen. Ik denk dat we daar wat gemakkelijker de gemeente zien, niet als een vrouw, maar als een man. Wij verbonden met de levende Christus, en wij wachten niet eens op de opname van de gemeente, zeg ik dan ook altijd, in dit verband zeker. Wij wachten op de openbaring van Christus met zijn gemeente. Dat is dan een jaartje of 7 later, dat doet u dan verder niet toe. Maar dat is waar we werkelijk naar zouden uitzien. Begrijp je het verschil? Ik denk dat de achtergrond van dit tamelijk theologische probleem in werkelijkheid een zeer praktisch probleem is, dat rechtstreeks ontleend is aan onze relatie met de Heer nu, ons praktische leven met de Heer. Staat dat de discussie, is dat een kwestie van strijd, van vallen en opstaan, daar verwachten wij de opname van de gemeente en onze definitieve verbinding met hem. Maar daar waar we geleerd hebben te leven uit geloof, daar waar we geleerd hebben vanzelfsprekend hem te dienen, daar waar we geleerd hebben dat wij één plant met hem zijn en dus in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening, zullen we een totaal ander zelfbeeld hebben. Als gemeente bedoel ik, maar ook individueel. Een veel mannelijker zelfbeeld, uiteraard. En daarmee ook veel bijbelser. Want het opgroeien van de gelovigen als zodanig, het opwassen in genade zou zijn een opwassen tot een volkomen man, staat hier, namelijk tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Vers 14, en dan niet opdat wij niet meer bruidjes zouden zijn, maar nu vrouwen. Of niet meer de bruid, maar nu de echtgenote. Maar er staat opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Maar tegenovergestelde van kind is volwassenen. Het beeld wat wij van onszelf en ook van ons als gemeente zouden hebben, is dat van een mannelijk kind, een knechtje dat opgroeit en opgevoed wordt door de vader tot zoonschap. Wij zijn onderweg naar de troon, wij worden opgevoed, wij worden geoefend. Dat zijn zwaardere woorden. Getuchtigd, gekastijd, voor degenen die dat liever horen. Maar wij worden opgevoed voor onze toekomstige positie. Niet wij zijn een bruidje dat gereinigd wordt en schoongehouden moet worden, opgepoetst en aangekleed. Of uitgekleed, zei broeder Roosendaal dan. Het zou moeten worden. Maar integendeel, wij zijn een mannelijk kind dat opgevoed wordt om tot zoon te worden gesteld. Zo zouden wij onszelf zien en we zouden doen wat de apostel zegt in de afsluiting van zijn eerste Korinthebrief, in hoofdstuk 16, als hij zegt, houd u mannelijk. Waarom? Omdat we daartoe geroepen zijn. Nou goed, daarover zijn we nog lang niet uitgepraat, maar voorlopig moeten we er even bij houden.